Goedemiddag, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zou dominee Wulfsleger ons voorgaan, maar vanwege ziekte en vervangende diensten gaat voor ons voor dominee P.L.D. Visser uit Veenendaal. De schriftlezing is 1 Johannes 4, de versen 7 tot en met 21. Mededelingen namens de kerkenraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang en beide zijn voor de hulpverlening Haiti, net zoals vanmorgen. Bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 63, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest van de Zoon, die zondaren verlost en van de Heilige Geest, die zondige mensen nieuw maakt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 91, vers 1 en vers 5. Vers 1 en vers 5. We zingen: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ook het vijfde: Ik steun op God, mijn toeverlaat. We zijn hier samen als gemeente, maar we staan niet op onszelf. We zijn verbonden met de kerk van Christus van altijd en van overal, de katholieke kerk. Ik krijg er wel eens vragen over, maar daarmee bedoel ik natuurlijk niet de Rooms-Katholieke kerk, Maar met katholiek bedoelen wij de kerk van Christus, die werkelijk in geloof aan hem verbonden is van over de hele aarde en van alle plaatsen. Laten wij met die kerk ons geloof belijden. Laten we dat met heel ons hart doen en daarna zingen Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt, Psalm 56 vers 6. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. In het zingen van deze psalm bracht de organist ons al een treetje hoger, transponeerde ons richting hem tot wie ons hart uitgaat, ook in het bidden. Laten we ons hart verheffen tot God en zijn naam eerst aanroepen voordat we de schriften openen. Trouwe God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van de psalmen, God van Israël, God van die wereldwijde kerk van Christus, die kerk van altijd en overal. U roepen we aan, want er is geen andere naam tot wie wij de toevlucht willen en kunnen nemen. U bent de bron van het leven. U bent de fontein van alle goeds. Heere, leer ons dat te zeggen. En als we er niet in meekomen, geef het ons dan te zeggen en te belijden. Want u bent goed en uw naam is de naam van die God die erbij zal zijn. Zo hebt u zich aan Mozes te kennen gegeven en daar doen we een beroep op. Wil er ook vanmiddag bij zijn, Heere, als we de schriften gaan openen, als we met die wereldwijde kerk van u ons ook weer buigen over die schriften en ook verlangen dat u daarin tot ons spreekt. Geef dat ieder van ons, oud of jong, verbonden via de internetverbinding of hier aanwezig, dat we dat mogen opmerken. Dat u doet wat u eigenlijk in het begin van de schepping ook al deed. Scheiding maken door te spreken. Water en aarde scheiden van elkaar. Licht en duisternis. Dat er orde komt. Dat de zaken opklaren. Dat de chaos wegwijkt. Want die chaos die er aan het begin van de schepping was, kan er ook in ons bestaan zijn. Heer, wilt u het opklaren? Wilt u zo spreken dat er helderheid komt in ons bestaan? Dat we uw wegen mogen zien en uw wegen mogen gaan. Dat we ons mogen verblijden in de dienst aan u. En dat zo deze kerkdienst niet een zich voortslepend geheel is in een onafzienbare rij van kerkelijke bijeenkomsten. Maar dat deze dienst ook weer een oefening mag zijn, een uitdrukking mag zijn van het dienen van u in die altijd voortgaande beweging die de kerk telkens weer moet maken. En dat we het daardoor ook mogen uithouden in dit bestaan. Ook wanneer het ons heel zwaar valt en ons hart er zwaar van is. Heren, we zijn op deze hulpverlening zondag samengekomen. We geven onze gaven vanmiddag en we delen het vanmorgen voor Haiti. We reiken uit met onze gaven naar hen die minder ontvangen hebben, veel minder of niets. En we hebben daarvoor de liefde nodig van Christus. Want die alleen zet ons in beweging, ook naar onze naasten. Anders blijven wij van die egoïstische mensen die maar bezig zijn met ons dikke ik. En die denken dat het universum om ons ikje draait. Verlos ons daarvan. Van de zonde die altijd maakt dat we op onszelf aangelegd zijn. Breek ons open naar u en naar de ander. En zegen deze dienst daartoe. Wilt u zijn met ieder die een taak heeft in deze dienst. Kosteren, organisten, ambtsdragers. Zij die op kinderen passen. Zij die taken hebben te verrichten. In het ziekenhuis vandaag. Of in allerlei instellingen waar het werk door moet gaan. Wilt u zijn met dominee van der Zwaag, wilt u hem beterschap schenken, wilt u deze dienst het goed maken met uzelf. Zo richten we onze ogen op tot u. Tot wie zouden we anders gaan? Tot u, Heere Jezus, want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Hoor ons, o Vader, om Jezus wil, uit genade, in de vergeving van alles wat u verdriet doet en onze naaste schaadt. In de vergeving van alles wat zonde moet heten, waarvoor wij het hoofd buigen en het u belijden. Amen. We gaan de schriften lezen, gemeente. Het was allemaal nogal onverwacht dat ik gevraagd werd om voor te gaan. En ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk toch aansluiting te zoeken bij de hulpverleningszondag van vandaag. En daarom zou ik willen lezen uit 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 21. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 21. U weet, of je weet het misschien niet, maar Johannes is de apostel van de liefde. We kennen hem als iemand die tijdens de tijd van de Heer Jezus op aarde ook nog wel eens bezig kon zijn met posities van eer, aan de rechterhand zitten van Christus enzovoort. Maar in zijn brieven leren we hem kennen als iemand die gestempeld werd door de liefde. En zullen wij hulpverlening zondag houden en bewogen zijn met anderen, dan moeten wij de liefde van hem leren. En daarom lezen we dit gedeelte. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot het einde. En we zingen daarna de Psalm van de Liefde, Psalm 133, alle drie de versen. Na de schriftlezing, Psalm 133. Gods woord luidt vanmiddag als volgt. Geliefden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Zalig wie Gods woord hoort en bewaart en doet. Met de hulp van de Heere gemeente mag ik u zijn woord bedienen. De tekst vindt u in het gedeelte dat we lazen, vers 11 en 12. Vers 11 en 12 van 1 Johannes 4, waar we deze woorden lezen. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is liefde in ons volmaakt geworden. Tot zover deze tekstwoord. Laten we straks na de verkondiging opnieuw zingen. Een psalm van de liefde. Psalm 116 is dat. Vers 1 en vers 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Psalm 116, vers 1 en 10 zingen we na de verkondiging. Mensen die ik lief heb. Nou, jongelui, dat klinkt vrij statig als begin van een preek. Mensen die ik lief heb. Zeker als je het ook nog formuleert zoals in onze vertalingen, dan wordt het geliefden. Nou, jongens en meisjes, dan moet je misschien een beetje giechelen, want geliefden, ja, dat zijn jongen en meisjes die verkering hebben. Dat zijn geliefden. Maar hoewel dat in onze oren nogal statig kan overkomen, een beetje vreemd misschien, gebruikt Johannes het heel vaak. Geliefden, mensen die ik lief heb. Eigenlijk doen we dat in de kerk ook. Tenminste, wij spreken in de kerk vaak over broeders en zusters. Alleen dat kan in de praktijk toch nogal wat afstandelijk worden. Als ik broeder Visser word genoemd, dan kan dat heel erg afstandelijk gaan klinken. Dan is het alsof iemand je misschien ook wel een klein beetje op afstand houdt. Maar eigenlijk zit dat wel in ons spraakgebruik. Wij spreken van broeders en zusters. En wij geven daarmee aan, wij horen bij die geestelijke familie. Wij noemen elkaar broer, zus. Je bent thuis in de gemeente. Dat is althans de bedoeling. En zo moeten we het ook maar oefenen, inoefenen met elkaar. En daarom spreekt Johannes ook op die vertrouwelijke toon. Mensen die ik lief heb. Geliefden. Ja, en wie zoekt er nou niet naar liefde? Ik denk dat ten diepste iedereen op zoek is naar liefde. En liefde kan je dan duiden als de liefde tussen twee liefdespartners in een relatie, in een huwelijk. Je kan liefde ook nog duiden als de liefde tussen ouders en kinderen. Je kan liefde ook nog op een andere manier duiden. Het Grieks heeft er allemaal verschillende woorden voor, als vriendschap. Je kunt zelfs liefde duiden als de liefde, de geslachtelijke liefde, erotiek. Eigenlijk is elk mens aangelegd op liefde. Zonder dat er mensen om je heen staan die aan je verbonden zijn, die aan je gegeven zijn, waar je veilig bij bent, is menselijk leven eigenlijk niet mogelijk. En daarom gaat het in de cultuur om ons heen ook vaak over liefde. In bijna elk popliedje komt het voor. Love, amour, liefde, liebe. In allerlei films, het gaat bijna altijd wel over liefde. Vaak op een heel romantische manier. Op een manier die ook wat boven het leven zweeft. En de vraag is, heeft Johannes het nou ook op die manier over de liefde? Want hij praat er toch maar heel vaak over. Geliefden, vers 7, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is God geboren. Achter elkaar gebruikt hij dat maar. Waarom doet hij dat zo? Waarom wil hij dat duidelijk maken? En waarom is dat belangrijk voor ons op deze hulpverlening zondag? Om dat scherp te krijgen. Nou, laten we daar meer over gaan horen vanmiddag. Johannes' verkondiging over de liefde. Dat is het thema voor vanmiddag. Johannes' verkondiging over de liefde. Ik kies weer drie hoofdgedachten. We horen over de liefde die God schenkt, over de liefde die God vraagt en de liefde die God volmaakt. Dat is ook zo'n kernwoord uit de tekst. Dus de liefde die God schenkt, die hij vraagt en de liefde die God volmaakt. Geliefden, mensen die ik lief heb. Waarom nou dat hameren daarop de hele tijd? Hij doet het niet alleen in het gedeelte dat we zo even lazen, maar hij doet het veel vaker in zijn brieven. En dat doet hij omdat de liefde net zoiets is als het cement. En jongens en meisjes, als je een gebouw ziet, dat geldt ook voor deze kerk, aan de buitenkant zie je het nog beter dan aan de binnenkant, dan zie je allemaal stenen. En die stenen zitten vast aan elkaar. Stel je voor dat de metselaar die stenen zomaar opgestapeld had, als je er hard tegen zou duwen of het zou stormen, dan zou deze kerk instorten. En gelukkig hebben de metselaars niet zomaar de stenen op elkaar gestapeld, maar hebben ze er cement tussen gedaan. Een soort van lijm voor stenen. En zo is het in de gemeente ook. Als er geen liefde is in de gemeente, als er in de Pnieuwkerk geen liefde is, dan zitten we hier allemaal als individuen. Dan zou het ongeveer hetzelfde zijn alsof we in een bioscoop of in een theater zitten. Je hebt eigenlijk niks met de mensen om je heen. Nou, de kerk moet geen bioscoop of geen theater worden als het daarom gaat. De liefde is het cement tussen de leden van de kerk. Als er geen liefde is, dan zal de kerk snel uit elkaar vallen. En Johannes moest daarover schrijven, over de liefde, over dat cement tussen de mensen. Want daar waren in de gemeente die hij diende, gemeente in wat nu Turkije heet, vragen over gekomen, problemen rondom gekomen. Wat is de achtergrond van deze brief? Nou, Johannes die schrijft over in een situatie waarin er mensen zijn in de kerken die hij dient, die een heel merkwaardige dwaalleer aanhangen. En die mensen die laten zich erop voorstaan dat ze een heel bijzondere gemeenschap, een heel bijzonder contact hebben met de Heere God. Een geestelijke gemeenschap. En al het stoffelijke, het gewone van het leven, dat beschouwen ze als minderwaardig. Ze zeggen, het geestelijke is veel belangrijker. En ze gebruiken ook allerlei woorden waar Johannes ook echoot. In het eerste hoofdstuk spreekt Johannes erover hoe belangrijk het is om in het licht te wandelen. En in hoofdstuk 1 vers 6 spreekt Johannes daar ook over. Hij zegt daar, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, met God hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. En uit zo'n zin kan je aanvoelen, kan je afleiden, dat hij tegenover die dwaalgeesten spreekt die heel geestelijk zeggen te zijn. Ze zeggen, wij hebben gemeenschap met God. Wij lopen in het licht. Wij zijn mensen die een trapje hoger staan, geestelijk gesproken. Nou, Johannes zegt, als je dat zegt, maar je wandelt in de duisternis, je hebt je broeder niet lief, maar je haat die, dan ben je een leugenaar. En telkens laat hij dat zware woord ook vallen. Johannes die spreekt dus tegen de achtergrond van mensen die zichzelf heel hoog houden en heel hoog hebben. Die spreken over een bijzondere band met God, dat ze in het licht wandelen. En tegelijkertijd zijn het mensen die de broeders en zusters in de gemeente, die zo niet praten, eigenlijk verachten. Nou, als u dat wat vasthoudt, dan lukt het ook wat beter, denk ik, om deze passage die we gelezen hebben te begrijpen. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Hij bedoelt te zeggen, je kunt nog zo hoog opgeven over je geestelijk leven. Je kunt nog zoveel spreken over je ervaringen, je bevinding met de levende God. Maar als je de mensen om je heen niet lief heeft, dan stelt dat niets voor. Dan ben je een leugenaar. Dat zware woord gebruikt hij keer op keer in zijn brief. Als iemand zou zeggen, vers 20, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Dus dat is de achtergrond. En uit die dwaalleer, uit die gedachte van dat zij wel heel hoog, heel dicht bij God leven in het licht en de andere mensen daar geen snars van begrijpen, daar volgden ook allerlei andere dwaalleringen, want de ene dwaalleer roept de volgende weer op. Ze zeiden van ja, als het geestelijke nou heel belangrijk is, dan doet het lichaam er eigenlijk toch ook niet zo toe. Het gewone leven, dan doet dat er toch ook niet toe. En is het dan wel zo belangrijk dat de Heer Jezus ook als mens in de wereld gekomen is? Kan dat eigenlijk wel, zeiden ze. Kan die incarnatie, die vleeswording van de Heer Jezus, kan dat nou wel gebeurd zijn? Want God kan toch niks hebben met dat vlees van ons, die materie, dat verachtelijke van het gewone stoffelijke leven. En daarom moet Johannes ook in zijn brief telkens benadrukken hoe belangrijk het is om vast te houden dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. Nou, dat is de achtergrond waar Johannes tegen spreekt. Want als Jezus niet in het vlees gekomen is, als hij geen echt mens geworden is, als hij maar een schijnlichaam had, dan heeft hij ook een schijnverlossing gebracht. Dan is hij ook een schijndood gestorven. Dan is die ook schijnbaar opgestaan. Dan komt heel onze verlossing te zweven boven de werkelijkheid. Nou, dat als achtergrond. En vandaar dat Johannes dus zegt van, als je wil weten of je werkelijk met de Heere leeft, dan is dit de test, de lakmoesproef. Namelijk, heb je je broeder, heb je je zuster lief? Geliefden, de tekst vers 11, als God ons zo lief had dat hij zijn zoon heeft gezonden, moeten wij ook elkaar lief hebben. En nu is er natuurlijk van alles te zeggen over liefde. De mensheid raakt er niet over uitgedicht en uitgezongen, uitgedacht en uitgesproken. En ik weet niet zo goed wat uw gevoelens daar nou bij zijn. Misschien heb jij in je jeugd heel veel liefde gekregen. Dat je zei, het was echt een goede tijd dat ik thuis woonde bij mijn ouders. Het was een harmonieus gezin. Maar het kan ook zomaar zijn dat je zegt, nou, ik praat er liever niet zo over hoe ik thuis ben opgegroeid. We kregen meer slaag dan eten. Of als ik terugkijk, dan was mijn vader of mijn moeder zo manipulatief. Dat ik helemaal niet evenwichtig ben grootgebracht. Of ik ben altijd zo ingeklemd door mijn ouders dat ik nooit eigenlijk zelfstandig kon leren denken en leven. En als volwassen mens door het leven leerde gaan. Of weer een ander zegt, nou, ik heb zulke pijnlijke dingen meegemaakt. Die zijn te erg om te noemen. Ik heb juist het tegenovergestelde van liefde gekregen. Ik ben juist beschadigd uit mijn opvoeding, of beschadigd uit mijn huwelijk, beschadigd uit mijn relatie gekomen. Het kan zelfs zo zijn dat je cynisch bent geworden en bitter, en dat je zegt, nou, praat maar niet over liefde. Al die gezwollen woorden. Praat maar niet over liefde in de kerk. Want in de kerk kan het nog knap ruig toegaan. En zijn er heel wat mensen beschadigd door kerkelijke vergaderingen, kerkelijke procedures, of noem maar op. En zo kun je vol met bitterheid raken. Wat is er veel ontspoord sinds de zondeval, als het gaat over liefde? Jongelui, Adam en Eva, ze hadden elkaar lief, waren elkaar gegeven. De zondeval komt en wat doen ze? Ze beschuldigen elkaar. Ja, de vrouw die u mij gegeven hebt. Ze staan met de wijsvinger naar elkaar te wijzen. Ook door de mooiste liefdesrelaties lopen er barsten en scheuren vanwege onze val. En de schrift die is daar ook heel eerlijk in. Maar weet u, nou moeten we niet beginnen met over liefde te denken van beneden. Nee, wij moeten niet beginnen bij onze schamele menselijke liefde. Wij moeten niet beginnen met wat er allemaal fout is gegaan in de liefde. Of wat we gemist hebben aan liefde. Of waar we in teleurgesteld zijn als het gaat om liefde. Maar wij mogen doen wat Johannes doet. Johannes begint, als hij het over liefde heeft, niet bij ons beneden. Maar hij begint bij God. Bij boven. Kijk maar. In vers 10 begint hij er al over te spreken. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, het begint niet bij ons. Maar dat hij, dat God ons lief had, het komt van boven, het begint bij boven. En dat God zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Als je, en laat ik dat meteen maar zeggen, als je twijfelt over de liefde van God, en dat kan, hè, ik ontmoet veel mensen. En laten we eerlijk zijn, dat is een vraag die ook in mijn eigen hart voort kan komen. En ook in uw hart voor boven kan komen. Als je twijfels hebt bij Gods liefde, dan zegt Johannes, dan moet je letten op wat God gedaan heeft toen hij zijn zoon gaf. Kijk maar vers 9. Hierin is de liefde van God geopenbaard aan ons, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dus Gods liefde, dat, waaruit kan je dat aflezen? Nou, dat moet je niet aflezen uit hoeveel succes je hebt in het leven en hoeveel gezondheid je hebt in het leven en hoeveel voorspoed je hebt in het leven. Maar Johannes zegt, als je Gods liefde wil zien, dan moet je dat aflezen uit het grootste cadeau dat hij gaf, de Heer Jezus. Daar moet je het aan aflezen. Heel veel mensen doen dat niet, ook in de kerk niet, ook erbuiten niet. Dan zegt men, ja, als God liefde is, waarom is er zoveel ellende? En dat kan God toch nooit gedaan hebben? Ja, maar je moet niet naar de wereld kijken om Gods liefde af te lezen. Je moet kijken naar wat hij gegeven heeft en gedaan heeft. Zijn zoon gezonden. Het begint van boven. Daar zet Johannes in. De liefde van God, die komt hierin tot uiting dat hij alles gaf wat hij had. Zijn zoon, waarmee hij van eeuwigheid in gemeenschap leefde met de Geest. Die zoon werd, ik heb er geen beter woord voor, losgescheurd van de Vader. Zeker toen hij in de duisternis aan het kruis kwam te hangen. God gaf zijn zoon niet omdat de wereld zo lief was, niet omdat wij zo lief zijn, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat God liefde is, zoals Johannes het zegt, heeft hij zijn zoon gegeven. Deze wereld is op heel veel punten een huilende wildernis. En ik heb het misschien al vaker gezegd, de oude Romeinen waren heel cynisch. Die zeiden, de ene mens is voor de andere mens net een wolf. Nou, we horen steeds meer berichten over wolven, hè, die vanuit Duitsland ook Nederland bezoeken. Af en toe hoor je ook weer wat incidenten, schapen doodgebeten, andere honden doodgebeten. Ik hoorde afgelopen week dat in Duitsland er weer een wolf is neergeschoten door boeren die overlast hadden. Nou, Romeinen zeiden, zo is de mens voor een andere mens, wolven. Als je niet oppast, dan grijpt een ander mens je bij de keel en dan verscheurt hij je. Heel cynisch en een hard beeld hadden die Romeinen. Maar naar zo'n wereld zendt God zijn zoon. Dat is pas liefde. Liefde om niet. En als je daarbij stilstaat, als je dat proeft, als je je daarin inleeft, dan smelt je hart. Dan smelt je hart. Dan moet je wel heel hard zijn als je zegt van ja, maar dat interesseert me eigenlijk niks. Dat God zijn zoon gaf, dat interesseert mij niet. Johannes zegt, kijk daarnaar. Als je daar twijfels bij hebt of God liefde is, lees dat dan af aan dat grote geschenk wat hij gaf zijn zoon. Dat is de liefde die God schenkt. Dus liefde, dat begint van boven. En dan komen we bij het tweede van de preek. De liefde die God vraagt. We hebben gehoord dat God liefde geeft. En dat blijkt, die liefde blijkt uit het grote cadeau die hij schenkt. Maar God vraagt dan ook liefde. Kijk maar, vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, dat hij Christus zond, moeten ook wij elkaar lief hebben. Dat vraagt God dus van ons. Het is niet iets dat open blijft, facultatief. Kijk maar wat je ermee doet. Nee, als dat nou zo is, dat je leeft van genade, van dat genade geschenkt van God, dan zal dat ook naar buiten komen. Dat kan niet anders. Dan moeten we ook elkaar lief hebben. En dat betekent dus dat, ja, dat de liefde waar Johannes over spreekt wel iets meer is dan de liefde uit popsongs. Ja, die gaan, jongelui, laten we heel eerlijk zijn, hè, jongelui daar bovenaan, denk even mee. En jullie zitten te praten, denk even mee, kijk even hierheen. Jongens, kijk even hierheen. En jongens op de achterste rij, ik zie jullie ook zitten te praten, kijk even naar mij. Ik heb er last van. Denk even mee, hè, die popsongs. In die popsongs gaat het ook over liefde. De hele tijd, constant. Maar dat is maar one night stand, hè? Dat is zo over. Dat is zo voorbij. Dat is niet de liefde waar het hier over gaat. De liefde waar Johannes over spreekt, die wordt afgemeten aan wat God aan liefde is. En wat God aan liefde geeft. Liefde betekent tot het uiterste gaan. Die liefde die God geeft en die liefde die God vraagt van ons, dat is niet de liefde van, nou ja, die valse liefde. Hè? Denk maar aan die meisjes die vallen voor zo'n loverboy. En die helemaal ingepakt worden door de mooie cadeautjes die zijn jongen geeft. En de lieve woorden die hij zegt. Als hij ze zo langzaam inhaalt en in zijn net brengt, dan klapt dat net dicht. En dan zijn ze gevangen. U weet wel, jij weet wel. Johannes spreekt over andere liefde die bij God vandaan komt. En die liefde, die vraagt God nou ook dat we die aan elkaar schenken. Dat we die aan elkaar schenken. En dat is zelfs zo, en ik wijs even naar hoofdstuk 3 vers 16, dat is zelfs zo intens, dat Johannes zegt in hoofdstuk 3 vers 16, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons, Christus voor ons, zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders, de zusters, het leven geven. Nou mensen, dat zou toch wat zijn? Stel je voor, er komt hier iemand binnen en die zegt tegen de scriba van, nou, ik zou wel graag lid worden van deze gemeente. En dat de scriba dan zou zeggen, bent u dan ook bereid om uw leven te geven voor de broeders en de zusters hier? Nou, ik weet niet of er dan nog veel aandacht zou zijn van buiten. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dus in de gemeente van Christus is het dus niet zo dat wij gevraagd worden om het maar een beetje uit te houden met elkaar, om elkaar een beetje te tolereren, elkaar een beetje te verdragen. Zo van, als ik niet te veel last van je heb, dan gaat het wel. Maar dat je leven over hebt voor elkaar. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Als dat nou de norm is, ja, hoe staat het er dan eigenlijk voor? Met de gemeente, met ons, met mij. Als je dan zo ver moet gaan, dan begrijp je ook dat Johannes zegt in hetzelfde hoofdstuk 3 vers 18, mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, dat snel gebeurt, maar met de daad en in waarheid. Dan hebben we best nog wel een weg te gaan, denk ik. Hoe functioneert dat nou onderling? Hoe praten we tegen elkaar? Hoe praten we over elkaar? Is de norm waarmee we elkaar lief hebben, hebben we die scherp. Elkaar lief hebben. Wat een offer van liefde, dat je bewogen bent met elkaar. En waar liefde woont, daar geeft God zijn zegen. Je mag er zegen over verwachten. In de gemeente, daar wil de Heer dat het veilig is. Dat we vertrouwd zijn met elkaar. Dat je ook mag uitspreken wat je op je hart hebt. En dat je daar dan niet op aangekeken wordt. Dat je mensen om je heen vindt die niet over jou heen walsen. Maar die bewogen zijn met je. Dat is de manier waarop God het wil hebben in zijn gemeente. En zo praktisch moet het dus worden. Als wij zeggen dat wij Christus volgen, zal dat er ook zo uit moeten komen. Als wij avondmaal vieren met elkaar en datzelfde brood eten en uit diezelfde beker, diezelfde wijn drinken, heeft dat dan het effect, de uitwerking, dat wij ook te meer aan elkaar verbonden zijn? Gemeente, deze dingen gaan rechtstreeks in tegen onze cultuur, ook onze kerkelijke cultuur. Onze kerkelijke cultuur is heel vaak van, nou, ja, als ik het niet meer zie zitten, dan ga ik weg. Schrijf ik me ergens uit en dan schrijf ik me ergens anders weer in. En als het me niet bevalt, dan doe ik dat weer. En dat noemt men dan wel het rondpompen van kerkleden. Maar dat je nou aan elkaar gegeven bent. Dat wil de Heer. En echt geestelijk leven zal daaruit blijken. En nou kan je zeggen, en dan kom ik bij het laatste van de preek. Ja, dat is wel heel idealistisch allemaal. Want zo werkt het gewoon niet. We zijn moderne mensen in een ik-gericht tijdperk. We hebben het allemaal druk. We hebben zo onze bezigheden. Je mag wel blij zijn als mensen naar de kerk komen en elkaar dan even dag kunnen zeggen in de hal of niet, meteen naar huis gaan. Echt meeleven met elkaar, kan dat nog wel in deze tijd? Nou, je kunt de voorbeelden ook nog sterker maken. Je kan ook zeggen, zelfs in mijn eigen huwelijk lukt dat niet om de liefde in de praktijk te brengen. In onze familie lukt het niet eens. En toch staat het er zo. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons verstwaafd. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dat is bijzonder. Zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Dus dat betekent dat de gemeente op aarde, dat is de plek waar God zo wil wonen, dat mensen elkaar lief hebben en zijn liefde is in ons volmaakt. Zo komt Gods liefde helemaal tot zijn recht. Dat doet dus God. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 5. Hij zegt daar dat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de geest. Een gemeente, als dat gaat functioneren, hè, dat de liefde van God in ons volmaakt is geworden, dat die liefde van God uitgegoten wordt, opbloeit, dan betekent dat, nou laat ik het maar zo zeggen, dan betekent dat een stukje hemel op aarde. Dat betekent dat God zichzelf toont, mag ik het zo zeggen, in die onderlinge liefde in die gemeente. Ja, want zo staat het er, vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft God gezien. En je zou verwachten dat Johannes dan zegt van, ja, als je niemand God gezien heeft, dan blijft hij de grote onbekende. Maar nee, hij zegt, als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. God is niet ver weg, God is in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dus God laat van zich spreken, God laat zich merken in die liefdesband in de gemeente. Zodat je tegen elkaar zegt, de Heer is niet ver weg, maar de Heer woont bij ons. Met zijn geest en met zijn woord. De liefde bloeit. En weet u, dat is nou het bijzondere van de christelijke gemeente. In deze grote wereld, ach, er wordt veel gesproken over liefde enzovoort, maar in de christelijke gemeente, dat is iets heel bijzonders. Een gemeenschap waar jong en oud bij elkaar zit. Mensen uit alle hoeken en gaten. Hoogopgeleide mensen, niet zo hoogopgeleide mensen. Mensen met verschillende belangstellingen. Mannen en vrouwen. Autochtonen, allochtonen. Wat een wonder van de geest is de gemeente eigenlijk. En wat zou dat, en wat heeft dat? Een geweldige uitstraling naar buiten. Als dat in Veenendaal ook bekend wordt, daar in de Pnieuwelkerk, daar leven de mensen echt met elkaar en voor elkaar en bij elkaar. Daar is het anders, dat is een plek van licht waar God wil wonen. En wat zou dat een zeggingschap hebben, een zeggingskracht hebben voor de mensen om ons heen, die de Heer Jezus niet kennen, dat ze het merken. In die gemeenschap, in die gemeente is het goed. En dan heb je eigenlijk niet eens meer de hulpverlening zondag nodig om te denken aan de mensen om je heen. Dat zit er helemaal ingebakken. Dat kan niet anders. Want de liefde van God zet je in beweging naar elkaar en naar de mens om je heen. Daar gaat het om in het evangelie. Het evangelie zet ons niet apart. Het gaat niet alleen maar om onze eigen ziel en ons eigen behoud. Maar het evangelie is erop gericht dat we aan elkaar verbonden zijn. Of vindt u dat maar eigenlijk heel vreemd? En heel onbereikbaar. En heel, ja, onwennig. Ja, het komt ook niet bij ons vandaan. Het komt bij God vandaan. Maar weet u, als je dit nou allemaal onwennig vindt en vreemd vindt en een onbereikbaar ideaal, en als er niks mee gaat zingen en mee gaat trillen als het over deze dingen gaat, leef je dan wel van genade? Leef je dan wel van Christus? Als iemand zou zeggen, vers 20, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten. Hij zou geen oog hebben voor zijn broeder. Hij zou geen oog hebben voor de armen. Hij zou geen oog hebben voor de hulpbehoevenden. Hij zou zijn hart toedoen. Hij zou zeggen, je hebt een jas nodig? Nou, die heb ik niet voor je. Ga maar weg en zorg maar dat je warm wordt. Ga heen en warm. Ga heen en word warm. Dan klopt dat toch niet? Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij, dan is zij een leugenaar. Dan wordt jij en ik vanmiddag ontmaskerd als een leugenaar. Je viert wel avondmaal, maar je groeit niet in de liefde. Je praat wel mooi over de omgang met de Heere, maar je hebt je naaste niet lief. Je roddelt. Je maakt je ander zwart. Je breekt het opbouwwerk in de gemeente af. Dan moeten we ons bekeren, gemeente. Dan moeten we leren wat het is om te leven als gemeenteleden. Met elkaar en met de mensen om ons heen naar de maat van het woord. Dit gebod hebben wij van hem, zegt Johannes, vers 21. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder, ook zijn zuster, moet lief hebben. Amen. Laten we samen leren gaan danken en bidden. Ik denk dat het goed is om voorbeden te doen voor onze zuster Atella Boer. Ze is nog in Zuid-Afrika in verband met het overlijden van haar zuster, die op jonge leeftijd, naar verluid 57 jaar, stierf aan een hartaanval. En laten we bidden voor haar en alle die om haar heen staan. Laten we God, de Heere, zoeken in ons gebed. Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent die God waarvan het woord zegt dat u liefde bent. En dat we dat af kunnen lezen, mogen lezen uit uw grootste geschenk, namelijk uw eigen Zoon. U hebt het licht van de wereld gezonden naar een donkere wereld, waar de een voor de ander als een wolf is. U hebt het gedaan, Heere. We zouden bijna zeggen, met eerbied gesproken, u hebt het aangedurfd om los te laten wat u lief was. En dat geschenk blijft niet zonder uitwerking. In de kerk gaat het over dit geschenk, over Christus Jezus. En het is bepaald niet vrijblijvend dat wij worden uitgenodigd tot de gemeenschap met Christus, maar dan ook worden aangespoord om niet alleen hem lief te hebben, zoals hij ons heeft lief gehad, maar ook onze naasten. Heren, u weet wat een opgave dat is. Nu wij ook in een cultuur leven van het ik. Heren, we zijn als westerse mensen ook zo gehandicapt in de manier waarop ons leven in elkaar steekt. Gefragmenteerd. Hier werken, daar studeren, daar wonen. Het leven is zo verdeeld en versnipperd. En het valt niet mee voor ons om werkelijk het leven te delen met mensen om ons heen. En dat maakt ons ook zwak als christelijke kerken. En dat belemmert ook het getuigenis en het dienstbetoon naar anderen. Wij bidden van u, geef ons die heilige creativiteit van de liefde om werkelijk er voor elkaar te zijn. En wilt u dat maar leren, Heere God, want de liefde komt bij u vandaan, van boven. En onze schamele aftreksels van liefde halen het niet. Wilt u ons volmaken met wat van u is? Heere, u weet ook wanneer we ons ontmaskerd wisten, dat we misschien wel avondmaal vieren, misschien wel hoog opgeven van een leven met u, maar dat vaak iets is van de mond, van praten over, maar niet van de daad. Wilt u ons dan liefdevol in beweging zetten en bekeren, zodat wij mensen worden die bewogen zijn met de anderen om ons heen, die mensen niet verwonden met onze scherpe tong en met onze scherpe woorden, mensen van de kritiek zijn, mensen waarvan uw woord zegt, hun mond is als een geopend graf en onder hun tong zit slangengif. Heere, maak van ons mensen die door uw genade anders zijn. En dan moeten we echt naar boven kijken, Heere God, want wij brengen er vanuit onszelf niets van terecht. Werkt u door uw woord en geest in ons, vernieuw ons. En wilt u zo ook de gemeente hier tot een baken van licht maken. In Veenendaal, in de omgeving, zodat het ook duidelijk mag zijn dat hier iets weggeschonken wordt van uw geschenk, uw Zoon. En dat dat ons niet onberoerd laat. Heere God, wij bidden u voor deze grote wereld waar zoveel duisternis is, waar zoveel oorlog en zoveel geweld is dat het ons duizelt. Laat uw koninkrijk komen. Wees met uw vervolgde kerk. Werk heen naar uw komst. De vernieuwing van de schepping. De nieuwe hemel. De nieuwe aarde. Wilt u, Heere, zijn met die oudste broeder Israël. Geef tot uw eer dat Israël ook de Messias in Christus mag erkennen en herkennen. Wilt u ook zijn met het missionaire werk van de kerken dichtbij en ver weg? Wees met het werk van de poster. Wees met alles wat er ook weer begonnen is aan catechese, aan toerusting. Wees nabij als er sacramenten bediend zullen worden in de poster. Wilt u uw zegen geven en wilt u geven dat als moederkerk en dochterkerk we ook elkaar mogen dienen en elkaar ook mogen schenken van wat u ons geeft en leert. We bidden u voor het werk van zendelingen en missionair werkers, missionair diaconaal werkers die vanuit de kerken zo veel zijn uitgezonden. Wilt u zijn, Heren, met het christelijk onderwijs? Geef de velen die onder ons werkzaam zijn daarin ook uw wijsheid en uw genade en uw zegen. We bidden u voor het werk aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Geef dat velen daar mogen opgeleid worden om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. We bidden u voor de eenheid van de kerk, van uw kerk. Wij bidden u dat de liefde van u niet weersproken zal worden door een halstarrig blijven bij scheidingen die niet passen bij de waarheid. We bidden u voor elkaar, voor ouderen, voor zieken, voor mensen die bitter en cynisch zijn geworden omdat er juist zo weinig liefde was waar die wel verwacht werd in het eigen gezin, in de eigen familie, in de gemeente. Heere, geef dat wij ook het mogen merken dat we aan elkaar gegeven zijn door u. We bidden u als er van ons zijn die op leeftijd komen, de schaduwen lengen, het leven naar het einde toe neigt. Wilt u zelf nabij zijn in de avond van het leven, bij ziekte, bij chronische ziekte, bij diepe insnijdende vragen die maar blijven. We bidden u voor onze zuster Atella Boer. Brengt u haar veilig terug deze week uit Zuid-Afrika, als ze daar haar zuster begraven zal hebben. Vertroost u zelf, Heere, als de familie ook zoveel meemaakt met ziekte en sterven. Zo zien we op u. Ga met ons mee de werkweek in. Maak ons trouw op het plekje waar u ons neergezet hebt. Op school, op de steiger, in kantoor, in fabriek, op de weg, in de auto, als ambtsdrager, als docent, waar ook maar. Wilt u uw zegen geven en wilt u geven dat uw woord doorgaat, ook onder ons. Bewaar ons voor het kwade, leid ons in uw wegen en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen uit Psalm 124, vers 1 en 4. Psalm 124, vers 1 en 4. We worden begeleid met een bovenstem. En bij het voorspel krijgen we ook gelegenheid om de Heere en onze naasten in Haïti te danken en te gedenken met onze gaven, zodat het evangelie niet alleen iets is van ons hoofd, maar ook iets is van onze handen en van onze portemonnee. De Heere zegene ons en onze gaven. Verheft uw hart tot God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. Amen.